Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze Maria-maand gaan we dieper in op de projecten van Kerk in Nood ten voordele van de religieuze gemeenschappen. Pater Anton Lesser, de kerkelijke assistent van Kerk in Nood internationaal, leidt ons in het thema in.
Goede vrienden, mei is aangebroken. De maand waarin de katholieke kerk de moeder Gods Maria in het bijzonder eer betuigt. Misschien verwent ook u Maria in deze periode een beetje door beelden en afbeeldingen met bloemen te versieren en haar gul het rozenkransgebed te schenken. Uit de hele wereld komen ontelbare getuigenissen van mensen die door de voorspraak van Maria concrete hulp hebben gekregen en wonderen hebben meegemaakt. In deze uitgave stellen wij u enkele personen voor die getuigenis afleggen van zo'n vertrouwen in en hulp van Maria. Een eeuwenlange ervaring ligt aan de basis van het feit dat de kerk Maria met talrijke titels eer bewijst. Bewonderenswaardige moeder, goedertierenmaagd, getrouwe maagd, machtige maagd, moeder van goede raad, heil van de zieken, toevlucht van de zondaars, troosteres van de bedroefde, hulp van de christenen, oorzaak van onze blijdschap, enzovoort. In zo'n bewustzijn nodigen wij u uit om u met ons te verbinden wanneer onze president, eminentie Mauro Kardinaal Piacenza, samen met de aanwezige pelgrims van Kerk in Nood als afsluiting van de jubileumbedevaart in mei in de basiliek Santa Maria Maggiore in Rome onze hulporganisatie en zodoende al onze medewerkers, projectpartners en u, onze weldoeners, in het volgende gebed aan Jezus toewijdt doorheen Maria. O Maria, Moeder Gods, in dit bijzonder uur komen wij tot u. Voor u blijft niet verborgen wat ons hart raakt. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw tedere zorg ervaren, uw tegenwoordigheid die vrede brengt, waardoor u ons altijd naar Jezus, de vredesvorst, leidt. U, koningin van de heilige rozenkrans, wek in ons opnieuw de behoefte om te bidden en lief te hebben. U, koningin van de mensheid, toon de volkeren de weg van de broederschap. U, koningin van de vrede, verzoek om vrede voor de wereld. Heilige Moeder, de uitgeputte en verstoorde mensheid staat in dit uur op velerlei wijze samen met u onder het kruis. En wij voelen de noodzaak om u om hulp te verzoeken en ons door u aan Christus te wijden. Wij vertrouwen ons aan u toe en wijden door uw onbevlekte hart, Kerk in Nood, alle medewerkers, onze weldoeners en alle die wij mogen dienen, onze projecten, plannen en reizen, evenals onze families en onze roepingen en allen voor wie wij ten overstaan van God verantwoordelijkheid dragen, toe aan uw Zoon, onze Heer en God, Jezus Christus. Aanvaard welwillend onze daad van toewijding, die wij met vertrouwen en liefde voltrekken. Maak dat wij God en de mensen op de juiste manier dienen en bescherm ons in deze tijd tegen alle gevaren. Begeleid en leid ons veilig naar het doel van ons leven, naar de volmaakte gemeenschap in God, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. In deze verbondenheid in het gebed groet ik u. Is getekend Pater Anton Lesser, kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve.
Bulgarije is een van de landen waar gelovigen in het communistische tijdperk zwaar vervolgd werden. Sommigen berichten dat de Moeder Gods hen op een bijzondere manier hielp. Jordan, hij is 48, is net als de meeste Bulgaren orthodox. Zijn gelovige grootmoeder, bij wie hij opgroeide, werd ooit eens door militieleden met getrokken wapens opgepakt om te worden verhoord. Aangezien ze haar 4-jarig kleinkind niet alleen kon laten, moest Jordan meekomen. Deze ervaring boezemde hem zoveel angst in dat hij daarna niet meer praatte. Zijn grootmoeder was wanhopig. 'S Nachts verscheen de Moeder Gods aan haar in een droom en ze zei:
Waarom kwel je het kind? Kom naar mij toe, in de ontslaping van Mariakerk in Pernik.
En daar baden ze voor de Maria-icoon. De jongen was dezelfde dag nog genezen.
Ook zuster Blashenna, van de Karmelitessen in Sofia, maakte mee hoe de Heilige Maagd haar hielp in een heel zware periode. Toen ze omwille van haar geloof in de gevangenis belandde, boetseerde ze uit een stuk brood een klein Maria-beeldje, dat ze stiekem in haar hand hield toen ze nacht na nacht met verhoren gekweld werd. Op een keer beval de ambtenaar haar om haar hand te openen.
Geeft dat u kracht?
Vroeg hij en hij plaatste het figuurtje op de tafel.
Zuster Blachena was er haar leven lang van overtuigd dat hij...
een genade had gevoeld die ervan uitging.
Het Karmelitessenklooster in Sofia werd in 1935 gesticht om voor de eenheid van de christenen te bidden. Het was de eerste karmel van de Byzantijnse ritus. In 1957 werden alle kloosters ontbonden en werden hun huizen in beslag genomen. Aangezien de kerkgebouwen zelf echter weliswaar gesloten waren, maar niet onteigend werden, leefden de Karmelitessen en de zusters van de Eucharistie, die bij hen toevlucht hadden gevonden, 40 jaar lang samengeperst in de galerij van de kerk. Jonge vrouwen die zich bij hen aansloten, waren ervan overtuigd dat ze deze levensomstandigheden voor altijd gekozen hadden.
Tegenwoordig kunnen de zusters hun roeping ongehinderd volgen. De Karmelitessen leiden een streng contemplatief leven. Het klooster is uitgegroeid tot een geliefd geestelijk centrum in het Zuid-Europese land, waar katholieken slechts een minuscule minderheid van minder dan 2% uitmaken. De zusters van de Eucharistie daarentegen zijn een actieve kloosterorde. Ze onderrichten catechese, leiden gebedsgroepen, verrichten kosterdiensten in parochies en bekommeren zich om kinderen, jongeren, zieken en daklozen. Beide geloofsgemeenschappen worden omwille van de economische crisis met steeds toenemende uitdagingen geconfronteerd. Vooral de hoge prijzen voor energie zorgen voor heel wat problemen. Daarom ondersteunen wij zowel de Karmelitessen als de zusters van de Eucharistie met een jaarlijkse bestaanshulp van 9000 euro elk. Zou u hun in de Mariamaand mei een geschenk willen geven?
Dit is Kerk in Nood.
De Republiek Moldavië werd in 1991 onafhankelijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het grenst in het westen aan Roemenië en in het oosten, noorden en zuiden aan Oekraïne en is een van de armste landen van Europa. Afhankelijk van de bron telt het land tussen de 2,5 en 4 miljoen inwoners. Deze verschillen kunnen worden verklaard door het feit dat een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking niet permanent in eigen land woont, maar herhaaldelijk naar het buitenland gaat om geld te verdienen. Kinderen en ouderen blijven alleen achter. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 zogenaamde eurowezen. Dit wil zeggen kinderen van wie de ouders nog in leven zijn, maar die als arbeidsmigranten in andere Europese landen wonen. De kinderen worden aan hun lot overgelaten of worden verzorgd door hun grootouders, die vaak zelf hulp nodig hebben. Bijzonder tragisch zijn de gevallen waarin de moeders helemaal niet of pas na vele jaren terugkeren, omdat ze, op zoek naar werk, in handen zijn gevallen van mensenhandelaars en pooiers en in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen. De oorlog in Oekraïne heeft de economische situatie verder verslechterd en de prijzen zijn sterk gestegen. Daarnaast zijn er meer dan 120.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Onder deze omstandigheden is de katholieke kerk ook dringend afhankelijk van hulp uit het buitenland. Katholieken maken slechts een klein deel uit van de bevolking in de Republiek Moldavië. Ongeveer 20.000 gelovigen behoren tot het bisdom Chisinau, het enige katholieke bisdom in het land. Er zijn nu 20 katholieke parochies en 27 priesters. 21 zusters en 1 broeder uit 8 verschillende congregaties zorgen ook voor de noden van armen en verlatenen, zieken, ouderen en kinderen. Ze verrichten een waardevolle dienst van liefdadigheid in de parochies en zijn tegelijkertijd actief in catechese en voorbereiding op de sacramenten. Ze verzorgen kosterdiensten, zodat de heilige mis waardig kan worden opgedragen en de kerken mooi versierd en schoon zijn. Ze bieden troost en zorgen voor de opvoeding van kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Bisschop Anton Kosa is blij met hun waardevolle diensten. Hij vraagt ons hen te helpen en schrijft:
ze brengen het helende woord van de Heer aan iedereen die God zoekt en in elk huis. Ze zijn de brandende harten van onze gemeenschappen.
We willen graag de 21 zusters en de broeder in de Republiek Moldavië steunen met in totaal €22.000 voor een heel jaar, omdat de kosten van levensonderhoud ook voor hen duurder worden, terwijl ze hun werk voor Gods loon doen. Kunnen zij op uw hulp rekenen?
In het volgende Bulgaarse lied bidt een klein meisje tot God om haar vleugels te geven. Malka Moma heet het lied.
Malka Moma.
En drie zusters van de Grieks-Katholieke congregatie van de Dienaressen van Maria Onbevlekt Ontvangen zijn actief in 16 steden in verschillende delen van Oekraïne. Ze zijn vooral actief op het gebied van onderwijs, catechese en ziekenzorg. Ze leiden kleuterscholen, bereiden kinderen, jongeren en volwassenen voor op het ontvangen van de sacramenten, zorgen voor kinderen uit moeilijke gezinnen, zorgen voor behoeftige en eenzame ouderen en bezoeken zieken. Ze helpen in de parochies en zorgen er onder andere voor dat de kerken altijd schoon en mooi versierd zijn. Ze naaien liturgische gewaden en bakken prosfora, zoals het brood voor de Eucharistie in de Oosterse kerken wordt genoemd. Ze runnen een retrettecentrum, een hostel voor vrouwelijke studenten uit arme gezinnen en een weeshuis en helpen we overal waar ze nodig zijn. Sommigen geven ook les aan seminaries en universiteiten.
Tijdens de oorlog zorgen ze ook voor binnenlandse ontheemden en openen ze verschillende van hun huizen voor vluchtelingengezinnen. Ze zorgen ook voor oorlogswezen. Hun toegewijde liefdadigheidswerk is meer dan ooit nodig. Maar de zusters hebben zelf ook hulp nodig. 10 van de zusters zijn al bejaard en 39 zusters zijn afhankelijk van medische behandeling. Sommigen moeten zelfs keer op keer in het ziekenhuis worden opgenomen. De oorlog heeft ook de gezondheid van de jongere zusters aangetast. Angst en constante stress hebben hen niet ongeschonden gelaten. Maar ze moeten sterk zijn om te kunnen blijven helpen. Tegelijkertijd zijn ook de kosten van levensonderhoud in Oekraïne sterk gestegen. Wij willen de zusters graag ondersteunen met een bedrag voor levensonderhoud van 20.000 euro, die er onder andere voor moet zorgen dat de zusters die afhankelijk zijn van medische behandeling deze ook kunnen krijgen. Zuster Christofora Butchin, de provinciale overste, schrijft ons.
God zegene u en alle weldoeners.
Dit is het programma Kerk in Nood.
De stad Lviv in het westen van Oekraïne werd in september 2024 door een nachtelijke raketaanval getroffen. 7 mensen kwamen om het leven en er vielen 51 gewonden. Ook het huis dat wordt gedeeld door de kloosterzusters van de congregaties van de Kleine Zusters van het Onbevlekte Hart van Maria en de Franciscaanse Familie van Maria werd beschadigd. De zusters bleven ongedeerd, aangezien ze in de woonkamer de rozenkrans aan het bidden waren. Indien ze in bed hadden gelegen, dan zouden er ongetwijfeld dodelijke slachtoffers gevallen zijn. In de kapel werden door de kracht van de explosie ook vensters en deuren uit hun hengsels geblazen. De zusters hadden zich daar niet verzameld, omdat ze, toen ze omstreeks 4 uur 's morgens door het raketalarm werden opgeschrikt, niet zonder hun ordekleed voor het Allerheiligste wilde verschijnen. Dit teder ontzag voor Christus in de Eucharistie redde ook hun leven.
Onze weldoeners hebben met 5.000 euro geholpen. Dankzij uw hulp straalt de altaarruimte met nieuwe glans. Hartelijk dank hiervoor. Kinderen uit Lviv in Oekraïne zijn samengekomen om het lied We Sing for Ukraine te zingen, gemaakt door Ira Antelis, een artiest en producer uit Chicago.
Діти плачуть, діти гинуть по нашій землі. Що ж таке на цій планеті коїться, поясни. Моли, щоб всі були живі, як не стане нас, продовжуйте. Облога триває, а ми просим, світе, допоможи. Для України ти заспівай, усі разом ми єдині. Для України заспівай, стіймаймо голос без зупину. Від Харкова до Львова, з Києва до Одеси. Для України ти
In landen waarin geweld overheerst, weten de mensen dat ze maar zelden veel hulp te verwachten hebben van de politici, het leger en de politie. De katholieken zoeken hun hulp bij de Heer en bij de Heilige Maagd. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren. Gij glorierijke en gezegende maagd. Zo luidt de tekst van een van de oudste Maria-gebeden van de kerk. De bedreigde gelovigen in Pakistan vertrouwen zichzelf volledig toe aan de bescherming van de Moeder Gods. Voor haar zouden ze nu een heiligdom willen optrekken, waar ze haar als onze lieve vrouw van vrede en van hoop zouden kunnen vereren. Aartsbisschop Joseph Arshad zegt:
als katholieken geloven wij dat de rozenkrans een tegengif is bij zware beproevingen, verleidingen en de ontberingen van het leven. Het is een van de krachtige wapens die aan de gelovigen werd geschonken in de strijd tegen het kwade.
Het heiligdom zou moeten worden gebouwd in het noorden van zijn aartsbisdom Islamabad Rawalpindi, in een gebied dat goed bereikbaar is en waar in de zomer vele Pakistani naartoe reizen, omdat het daar koeler is. Zo kan het zowel door vele christenen als ook door moslims bezocht worden. Vele moslims vereren immers ook Maria. Vooral kinderloze moslimvrouwen zoeken vaak hulp bij de Heilige Maagd. Zo zou dit bedevaartsoord een oord van vrede kunnen worden. Wij ondersteunen de bouw van het heiligdom met 100.000 euro, opdat de Heilige Maagd de mensen in Pakistan vrede en hoop mogen schenken. In de stad Amuzi in het zuidoosten van Nigeria is de parochiekerk eveneens aan Maria toegewijd. Het is de bedoeling dat hier nog een kapel wordt gebouwd waar dag en nacht eucharistische aanbidding kan plaatsvinden. In de parochie is er al een groep die altijd durende aanbidding praktiseert.
Op elk gewenst tijdstip kan men in onze kerk iemand aantreffen die de Heer aanbidt.
Zo verzekert pastoor Michael Okafor verheugd. Deze aanbidding wordt echter onderbroken voor begrafenissen, huwelijken en andere evenementen en erediensten die eveneens in de kerk plaatsvinden. Als er een afzonderlijke aanbiddingskapel zou zijn, dan zou Christus de klok rond aanbeden kunnen worden.
We spreken in de catechese bijeenkomsten constant over de macht van de Eucharistische Heer, die in de rijkdom van zijn heerlijkheid een oplossing kan vinden voor al onze noden.
Zo zegt de pastoor. De gelovigen hebben grote offers gebracht voor de bouw, maar aangezien ze zeer arm zijn, kon slechts een gering deel van de noodzakelijke middelen bijeengebracht worden. We hebben 15.000 euro beloofd, opdat aan de Heer in de Eucharistie, die in onze westerse landen vaak wordt vergeten, in Nigeria de passende eer zou kunnen worden bewezen en hij degenen zou kunnen bijstaan die op zijn hulp hopen.
Nap dan ki kan thay varo
long ba la kan
Voorspreekster en helper in alle noden, middelares van genaden, troosteres van de bedroefden. Dit zijn enkele van Maria's titels. Net zoals de Heilige Maagd haar zoon wees op de benarde situatie van de bruid en bruidegom op de bruiloft in Cana, legt zij ook vandaag onze noden in zijn hart. Bijna 600.000 zusters over de hele wereld doen hetzelfde als Maria. Ze herkennen de nood met een moederlijk hart en proberen een oplossing te vinden.
Goedemorgen, zuster, is de vroege kreet uit vele kleine keeltjes in talloze weeshuizen over de gehele wereld. Veel kinderen zouden niet meer in leven zijn als zusters hen niet hadden opgevangen. Ze zijn als baby achtergelaten, gehandicapt of misbruikt. Vaak is de moeder in het kraambed gestorven. Andere ouders hebben aids of lepra of zijn verslaafd. Als straatkinderen leefden veel van deze kinderen jarenlang op vuilnisbelten, op begraafplaatsen of in de riool. Sommigen werden gered uit de klauwen van criminele bedelbendes. De zusters bieden ook onderdak aan jonge meisjes die verstoten zijn, omdat ze op jonge leeftijd zwanger zijn geraakt, vaak als gevolg van verkrachting. Soms lukt het de zusters om een verzoening met de familie tot stand te brengen.
Zusters gaan naar miserabele hutjes om hulpeloze oude mensen te wassen en te voeden, met hen te bidden en hen te laten glimlachen. Ze verzorgen zieken, waken over stervenden, bezoeken gevangenen en halen prostituees en drugsverslaafden van straat. Ze weten wie welke hulp nodig heeft, in welk huis mensen huilen en wie welk potentieel heeft dat gekoesterd moet worden. Als de zusters arriveren, ligt er een glimlach op veel gezichten die getekend zijn door lijden. De meeste religieuzen doen hun zelfopofferende werk voor Gods beloning. Hun inspanningen blijven vaak onopgemerkt. Bisschop Raymond Mupanda-Sekwa uit Masvingo in Zimbabwe zegt:
mensen praten vaak alleen over de priesters. Mensen zeggen dat de priesters goed werk doen. Maar de zusters dragen vaak de grootste last zonder daarvoor erkenning te krijgen.
Een zuster schreef eens een bedankbrief aan de bisschop omdat hij een meisje had geholpen dat in een rolstoel zat en nu met topcijfers van school was gekomen. In werkelijkheid was het echter de zuster zelf die hem dit meisje had aanbevolen, zegt de bisschop bedachtzaam.
Niet ik als bisschop of de priester had dit meisje gevonden, maar het was de zuster.
Elk jaar steunt Kerk in Nood met uw hulp meer dan 20.000 vrouwelijke religieuzen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa in hun levensonderhoud. Wilt u uw waardering voor deze onbaatzuchtige vrouwen tonen en hen blijven helpen om ontberingen te verlichten naar het voorbeeld van Maria?
Weet je wel dat jouw baby ooit op water zal gaan lopen? Maria, weet je wel, hij is degene op wie de volken hopen. Weet je wel dat jouw kleine zoon ook jou vernieuwen zal. Jij schonk hem het leven, daarna schonk hij het jou. Maria, weet je wel dat dit jongetje een blinde zal genezen? Maria, weet je wel dat de storm zich eens aan hem zal overgeven? Weet je wel dat de hemel ooit zich voor hem buigen gaat? En als je zijn gezicht kust, dan kus je Gods gelaat. Maria, weet je wel, de grote ik ben. O Maria, weet je wel, oh, oh, oh.
Twee jaar geleden raakte de karmeliet Norberto Pozzi ernstig gewond in de Centraal-Afrikaanse Republiek, toen er een mijn ontplofte onder zijn auto. Hevig bloedend en half bewusteloos werd hij 20 kilometer op een motorfiets naar de stad Bozoum gebracht. Het was een dramatische race tegen de dood, totdat hij uiteindelijk in Italië aankwam voor verdere behandeling. Hij overleefde, maar verloor zijn linkervoet. De missionaris keerde onlangs terug naar Afrika.
Zodra Pater Norberto weer bij bewustzijn kwam, sprak hij niet over zijn geamputeerde voet, maar over zijn verlangen om terug te keren naar de missie.
Zo herinnert Pater Federico Trinchero zich. Dat zijn confrater nog leeft, is voor hem een wonder.
Pater Norberto houdt veel van onze lieve vrouw en bidt elke dag de rozenkrans. Het is verheffend voor iedereen om te zien hoe verliefd deze missionaris is op Maria. Tijdens de dagen van zijn bewusteloosheid hebben we met ontelbare mensen de rozenkrans voor hem gebeden. Het is ons duidelijk dat zijn leven is gered door de tussenkomst van onze lieve vrouw.
Toch was zijn herstel een lange en moeilijke weg.
6 maanden lang kon ik alleen maar in bed liggen.
Zo vertelt Pater Norberto.
Zodra ik in een rolstoel mocht zitten, was ik blij om de biecht te horen. Uiteindelijk begon ik mijn eerste stappen te zetten met de prothese. Maar ook dat was niet gemakkelijk, want er bleven zich pijnlijke zweren vormen op de stomp van mijn been. Dit is vandaag de dag nog steeds een probleem. Misschien is er zelf nog een operatie nodig.
Maar toch, zegt hij,
ik heb er geen spijt van dat ik mijn voet ben kwijtgeraakt. Ik ben vanaf het begin rustig en ontspannen geweest. Wat er is gebeurd, is gebeurd. De Heer wilde dat ik bleef leven, dus Hij wil me nog steeds voor zich. Hij zal me dus blijven helpen in wat Hij wil dat ik voor Hem doe.
Hij koestert ook geen wrok jegens de rebellen die de mijn hebben gelegd. De mensen die Pater Norberto 2 jaar geleden onverwacht achter moest laten, hebben hem met grote vreugde ontvangen. Hij is niet bang, hoewel het ongeluk met de mijn lang niet zijn eerste ontmoeting met de dood was. Rebellenkogels hebben hem in het verleden 2 keer ternauwernood gemist. Hij is alleen bedroefd door de gedachte dat de wereld ver van God is. Zijn voornemen voor dit heilig jaar is om te bidden dat alle mensen God meer mogen liefhebben. Hier wordt de missionaris, die erg terughoudend is als hij over zichzelf praat, levendig.
Wat God heeft gedaan is groot, ongelooflijk, onbegrijpelijk, en toch is het waar. Hij heeft ons lief gehad tot in de dood. Als ik besef hoeveel Hij van me houdt, hoe zou ik dan niet van Hem kunnen houden? Ons huidige en toekomstige leven ligt in Zijn handen. Hij is het enige doel van ons leven.
Thank you.
8 Clarissen wonen in hun klooster in Harare, dat is de hoofdstad van Zimbabwe. Een andere jonge vrouw wil zich bij hen aansluiten. Ze leiden een streng leven van gebed en boetedoening. Ze houden vooral van eucharistische aanbidding, waarin ze alle intenties en noden van de hele wereld meenemen. Ze leven in afzondering, verlaten hun klooster alleen in noodgevallen en volgen Christus in extreme armoede.
We vertrouwen onszelf volledig toe aan de goddelijke voorzienigheid.
Zo leggen de zusters uit. Ze leven van wat de gelovigen hen brengen en produceren ook hosties, kaarsen en liturgische gewaden. Dit werk past bij hun contemplatieve levenswijze, omdat de zusters het in stilte en gebed doen. Tegelijkertijd leveren ze een waardevolle dienst aan de lokale kerk, omdat met name hosties in grote hoeveelheden nodig zijn om de eucharistie te vieren, die de bron en het centrum van het leven van de kerk is. Het bakken en uitsnijden van de hosties vereist veel handigheid en uiterste zorgvuldigheid. De dunne hosties mogen niet breken en moeten precies de juiste samenstelling hebben. Technische apparatuur vereenvoudigt sommige productiestappen, maar de zusters in Harare hadden tot nu toe onvoldoende apparatuur, zodat het werk moeizaam en traag verliep, terwijl de vraag toenam. De Clarissen produceerden 80.000 tot 100.000 kleine hosties en 6.000 priesterhosties per maand, maar dit werk was nauwelijks te doen, terwijl er minstens 2 keer zoveel nodig waren. In de parochies van het aartsbisdom moesten de hosties vaak gehalveerd worden, zodat alle gelovigen de communie konden ontvangen. De Clarissen in Harare vroegen ons daarom om hulp, omdat ze absoluut geschikte apparatuur nodig hadden om de vele bestellingen aan te kunnen, des te meer omdat een ander bisdom intussen ook hosties wilde bestellen. En onze weldoeners reageerden gul op hun hulpvraag en zamelden €17.700 in voor de benodigde uitrusting. De apparatuur is nu aangekomen en heeft veel vreugde gebracht. De zusters schrijven ons:
we weten niet hoe we u en de weldoeners die ons 5 broden en 2 vissen hebben gegeven, moeten bedanken, omdat we nu alles hebben wat we nodig hebben. Mogen God jullie zegenen en jullie vele malen terugbetalen voor wat jullie hebben gegeven. We zijn nu bezig met het in gebruik nemen van de machines, hoewel we er nog steeds mee vertrouwd aan het raken zijn. De kwaliteit van onze producten wordt zeer gewaardeerd door degenen die ons steunen met hun aankopen. We bidden voor jullie en zijn erg dankbaar.
Dit is Kerk in Nood.
De zonnepanelen en naaimachines die dankzij uw hulp in Lisala, in het noorden van de Democratische Republiek Congo, zijn aangekomen, hebben veel vreugde gebracht. Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria runnen daar een centrum waar gehandicapte en jonge alleenstaande moeders worden opgevangen. Het centrum bestaat al sinds 1976, maar werd in 1997 tijdens de oorlog volledig geplunderd. Tot op heden heeft het centrum geen elektriciteit en zijn de faciliteiten zeer beperkt. De jonge moeders en gehandicapten kunnen in het centrum leren naaien, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Er wordt ook medische hulp aangeboden aan mensen met een handicap. Dit was moeilijk zonder elektriciteit. Onze weldoeners schonken €12.500 om de situatie te verhelpen.
Eindelijk is er licht,
zegt iedereen heel blij. Tot nu toe waren er veel te weinig naaimachines. 3 tot 5 mensen moesten 1 naaimachine delen. Zuster Jeannette en zuster Anastasie schrijven ons:
met een hart dat overloopt van onuitsprekelijke vreugde, danken wij u dat onze oproep om hulp voor kwetsbare mensen niet ongehoord is gebleven. We willen iedereen oprecht bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen, zodat onze roep om hulp voor het volk van God in het bisdom Lisala, waar we werken, gehoord is en de begunstigden weer kunnen glimlachen.
Et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance. Que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse. À sa voix se lève un jour nouveau, terre et ciel sont revêtus de gloire, ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. J'ai confiance en toi.
Lève-toi, tu cherches tes disciples. Prends le vent pour guide sur ta roue.
N'aie pas peur de marcher sur les traces où s'avancent les amis du Seigneur. Vive.
De meeste mensen kennen de Dominicaanse Republiek als een vakantieparadijs met droomstranden. Velen zijn verrast als ze horen dat er grote armoede heerst. Het westen van het land, dat grenst aan het door crisis geteisterde buurland Haiti, is een bijna vergeten regio die te maken heeft met aanzienlijke economische, sociale en pastorale uitdagingen. De ellende is vooral groot in de zogenaamde Bad Eyes. Dit waren oorspronkelijk tijdelijke sloppenwijken waar seizoensarbeiders woonden die in de eerste helft van de vorige eeuw op de suikerrietplantages werkten. Vandaag de dag wonen ongeveer 200.000 mensen in het hele land permanent in deze nederzettingen, waar geen elektriciteit of schoon water is. Een van deze plaatsen is Betai 5, in het bisdom Barahona in het zuidwesten van het land. Drie zusters van de congregatie van de missionarissen van Maria Onbevlekt Ontvangen en Sint Catharina van Siena, bekend als Lauritas, zorgen daar sinds 2017 voor de parochie van Sint Martin de Porres. Veel van de gelovigen werken in barre omstandigheden op de suikerrietvelden, verdragen de drukkende hitte en verdienen minder dan $10 per dag. Anderen werken in een suikerfabriek. Ook daar zijn de omstandigheden zwaar en de lonen laag. De inwoners, van wie velen afstammen van Haïtianen, worstelen om dag in dag uit te overleven en hebben nauwelijks mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
De Lauritas zorgen voor kinderen en jongeren. Ze zijn actief in de pastorale zorg voor de gemeenschap, verzorgen de opleiding van catechisten en staan klaar om de mensen te helpen en te adviseren. Ze runnen ook een dagcentrum voor 18 ouderen. 4 van hen zijn helemaal alleen. Als ze naar het ziekenhuis moeten, begeleidt een van de zusters hen en registreert zich dan als familielid, zodat de ouderen in het ziekenhuis beter behandeld worden.
De zusters zelf leven in erg bescheiden omstandigheden. Ze hebben vooral te lijden onder frequente en lange stroomonderbrekingen. Vaak is er 8 of zelfs 10 uren geen elektriciteit, waardoor ze in het donker zijn aangewezen op kaarsen of lantaarns. De bisschop probeert de zusters te steunen, maar in deze arme regio heeft de kerk slechts zeer beperkte middelen. Daarom willen we de 3 zusters, die hier hun zelfopofferende werk doen, dit jaar steunen met een bedrag voor levensonderhoud van €2.700.
Dit is het programma Kerk in Nood.
De orde van de onbevlekte ontvangenis van Maria werd in de 15e eeuw in Spanje gesticht. Tegenwoordig zijn ze geconcentreerd in Latijns-Amerika. In Europa zijn hun kloosters nog steeds voornamelijk vertegenwoordigd in Spanje. Maar er zijn ook kloosters in India en Equatoriaal Guinea in Afrika. De Conceptionisten, zoals de zusters van deze orde ook wel genoemd worden, leiden een contemplatief leven van stilte en gebed. Hun klooster in Ipiales, in het zuidwesten van Colombia, werd gesticht in 1970. 2 jaar eerder hadden 2 zusters in het Pasto-klooster onafhankelijk van elkaar de vurige wens gekoesterd dat er een klooster zou worden gesticht in Ipiales, een stad in het Andesgebergte, vlakbij de grens met Ecuador. Zij deelden deze wens mee aan hun abdis in juni 1968. Omdat de maand juni op een speciale manier is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus, dat de abdis zeer waardeerde, stemden ze toe op voorwaarde dat het nieuwe klooster zou toegewijd worden aan het Heilig Hart. Toen de eerste zusters 2 jaar later in Ipiales arriveerden, werden ze door veel mensen warm onthaald. En tijdens de inwijdingsceremonie noemde de bisschop het klooster
het kloppende hart van mijn bisdom.
Het klooster heeft inderdaad een grote impact op de gelovigen van het bisdom.
Momenteel wonen er 13 eeuwige professte zusters. Meer jonge vrouwen willen zich aansluiten. De zusters leven zeer bescheiden en knutselen om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar hun inkomen is nauwelijks genoeg om in de dagelijkse behoeften van het klooster te voorzien. De gelovigen houden van het klooster en brengen de zusters eten. Maar er is altijd te weinig geld voor elektriciteit, water, telefoon en andere benodigdheden. Daarnaast zijn er onvoorziene uitgaven, zoals reparaties of noodzakelijke medische behandelingen.
Daarom willen we de 13 zusters ook dit jaar weer helpen om rond te komen met een totaalbedrag van €11.000. Zij bidden voor jullie allemaal.
We beëindigen deze uitzending in de Maria Maand met een overweging van Regina Lynch. Dat is de uitvoerende president van onze hulporganisatie Kerk in Nood Internationaal.
Goede vrienden, de meesten van ons hebben ooit al wel eens een nationaal Maria-heiligdom bezocht. Maar hoeveelen van ons weten iets over de vele honderden Maria-bedevaartsoorden in de hele wereld? Eén daarvan is Kibeho in Rwanda, waar de Moeder Gods tussen 1981 en 1989 aan 3 schoolmeisjes is verschenen en hun boodschappen heeft meegegeven die als profetisch kunnen gelden als we de recentere, tragische geschiedenis van Rwanda bekijken. In de vroege jaren van de door de kerk erkende verschijningen heeft Onze Lieve Vrouw herhaalde malen opgeroepen om boete te doen en zich te bekeren zolang er nog tijd voor was. Ze beklaagde zich over de slechtheid van de wereld, die in de afgrond dreigde te storten. Tijdens een van de verschijningen zagen de zieneressen een rivier vol bloed en vele mensen die werden omgebracht. Amper meer dan 10 jaren later leidde een verschrikkelijke genocide tot de dood van naar schatting 800.000 mensen. Tegenwoordig is het bedevaartsoord aan Onze Lieve Vrouw van Smarten toegewijd en uitgegroeid tot een centrum van verzoening. Niet enkel voor de inwoners van Rwanda, maar voor mensen uit alle delen van de wereld die onder conflicten te lijden hebben. Bisschop Misago, een van de lokale Rwandese bisschoppen ten tijde van de eerste verschijningen, zei dat de boodschappen van de Moeder Gods ons ertoe moeten brengen om het evangelie van de broederlijke liefde opnieuw te ontdekken. Het is een boodschap voor ieder van ons.
Uit Kibeho komt de volgende hymne. Onze Lieve Vrouw van Kibeho, Moeder van het Woord.
Our Lady of Kibeho, Blessed Mother of the World, You're the voice of Your Son, Lord Jesus, with His message to all the world. When we look into Your eyes, we can see the light.
dear children, I've come to you. Forever you receive my love. I comfort you in Kipeo without the grace from God above. Dear children, please pray to him and worship him and remember the things you heard. Our Savior's message will let your souls to him. Live your life by his holy words. Our Lady of Kipeo, Blessed Mother of the world, you're the voice of your Son, Lord Jesus, with his message to all the world. When we look into
see the light of God. You're the star.